Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 147 zingen wij het eerste vers. Laat Heren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die liefelijk zijn en harten treffen. En wat er verder volgt, we noemden nu het eerste vers van Psalm 147. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 49ste hoofdstuk, te beginnen bij het 14e vers. Wij herzeggen u Jesaja 49, de versen 14 tot en met 26, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers, opent uw mond, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 49, vanaf vers 14 tot het einde. Doch Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten en de Heer heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat ze zich niet ontfermen over de zoon haar buiks? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, al deze vergaderen zich. Zij komen tot u. Zo prachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden, en ge zult ze u aanbinden, gelijk een bruid. Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen en uw verstoord land, gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen, waarvan gij beroofd waart, zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was? Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft mij dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heiden, en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn, hun vorstinnen, uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde, en ze zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vang ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal ontkomen, want met uw twisters zal ik twisten, en uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere, uw heiland ben, en uw verlosser, de machtige Jacobs.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmiddag in deze uren van nabetrachting op het heiligavondmaal met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 49 en daarvan het 16e vers. Jesaja 49 vers 16, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de gravering in Gods handen. De gravering in Gods handen. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, deze handen ontwierpen het bouwplan. In de tweede plaats, deze handen bewaren de bouwtekening. En in de derde plaats, deze handen volvoeren de bouw. De gravering in Gods handen. Dat brengt ons vanmiddag vanuit onze tekstwoorden bij drie gedachten. In de eerste plaats, deze handen ontwierpen het bouwplan. Er staat dat de Heere zelf heeft gegraveerd. Onze tweede gedachte, deze handen bewaren de bouwtekening. Want deze tekening staat in zijn handpalmen en is daarmee veilig bewaard. En onze derde gedachte, deze handen volvoeren de bouw. Dat blijkt uit het laatste gedeelte van de tekst, als er staat, uw muren zijn steeds voor mij. We zullen horen in onze derde gedachte welk beeld de Heere daar gebruikt. Gemeente, opnieuw een preek binnen de serie van de mensvormige uitdrukkingen in de Bijbel als het gaat over het goddelijke wezen. Jongens en meisjes, de Heere heeft ook handen. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? We hebben al heel veel gehoord. De Heere heeft ogen, de Heere heeft oren, de Heere heeft een neus, maar de Heere heeft ook handen. Wij stellen ons vaak een God voor zonder handen. Maar wat zou jij zijn zonder handen? Stel eens voor dat je geen handen had. Dan zou je heel veel dingen die je nu gemakkelijk kunt doen, zou je nooit meer kunnen doen. Je zou afhankelijk zijn. Je zou door andere mensen geholpen moeten worden. Maar gelukkig als wij handen mogen hebben. En zo moeten wij ook de Heere voorstellen, niet als iemand die afhankelijk is. Gods handen zijn trouwens veel meer dan onze handen, want er wordt niet gesproken over handen zoals wij die hebben. Dat zullen we ook straks wel merken, die handen van de Heere die kunnen alles, onze handen niet. De handen van de Heere, ja, ze kunnen slaan. En ze kunnen ook helen. De handen van de Heere, ze kunnen afbreken. Ze kunnen ook opbouwen. De handen van de Heere kunnen grijpen, vasthouden. Maar de handen van de Heere kunnen ook loslaten. Zo zou er heel veel te zeggen zijn over de handen van de Heere. Ik zou er vanmiddag een samenvatting van willen geven. De handen van de Heere doen wat het goede is voor hemzelf en voor de komst van zijn koninkrijk. En daarom zijn de handen van de Heere ook zo troostvol voor zijn kerk. En daarover gaat het vanmiddag in onze tekstwoorden als de Heere zegt dat hij zijn Sion in beide de handpalmen heeft gegraveerd. Het is altijd goed om eerst te letten op de aanleiding waarom iets gezegd wordt. Deze tekstwoorden staan ook in een bepaald verband. En dat verband is een klacht. Een klacht van Sion. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Dus de troostvolle woorden van onze tekst hebben een droeve achtergrond. Sion klaagt. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Dat gaat wel heel erg ver. En inderdaad, als zij zeggen, de Heere heeft mij verlaten, dan lijkt het er wel op. Maar de Heere heeft mij vergeten, dat gaat wel een heel stuk verder. Verlaten is niet hetzelfde als vergeten. En dat wordt de Heere eigenlijk verweten. Zeker de omstandigheden van Sion zijn helemaal niet eenvoudig. We moeten denken in de profetie van de profeet Jesaja, gemeente, aan de ballingschap. We moeten denken aan Babel, de verwoesting van Jeruzalem. De geweldenaren zijn gekomen. Ze hebben alles kort en klein geslagen en in brand gestoken. Jeruzalem is één grote puinhoop geworden. En het volk is zelf met hun kinderen in de gevangenis gebracht. De Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Vroeger was het zo anders. De Heere heeft het volk in Kanaan gebracht. Vanmorgen hebben we gehoord van de woestijnreis. Van de wetgeving. Uiteindelijk is het volk aangekomen in het beloofde land. En de Heere heeft zijn woord waargemaakt. Het was een land vloeiende van melk en honing. Maar nu zijn ze uit dat land gestoten. Nu zijn ze niet meer thuis. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze de Heere vergeten hebben. De Heere die gesproken heeft, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ze hebben andere goden gediend. En het volk van Babel is een instrument geweest in de handen van de Heere om zijn volk te vernederen, te verootmoedigen. En hier hoort u hoe verootmoedig dat ze zijn. Te zeggen, de Heere heeft ons verlaten. De Heere heeft ons vergeten. Vroeger klaagden ze niet zo. Gelukkig zijn er mensen die zo klagen. Inderdaad, deze klacht heeft eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant moeten we zeggen wat de kinderen Israëls hier zeggen, dat is niet terecht. Dat is onrechtvaardig om dat tegen de Heere te zeggen. Het is een hele verkeerde klacht. Ze hadden eigenlijk moeten zeggen, wij hebben de Heere verlaten. Wij hebben de Heere vergeten. Het zit altijd in ons bloed, ook na ontvangen genade, om het aan de kant van de Heere te leggen. Ook in een uur van nabetrachting, als er misschien vanmorgen geen ontmoeting geweest is. Om het dan niet te zoeken aan onze kant, maar te zoeken aan de kant des Heeren. En dat is afkeurenswaardig. De Heere moest van dit volk zeggen, ik heb aan dit volk dat mij vergat, een lange tijd verdriet gehad. Ja, 40 jaar hun hoon verdragen. Hoe durven ze te zeggen? Dat is de ene kant. Maar er is nog een andere kant. En dat is eigenlijk een hele mooie kant. Dat er blijkbaar een volk in Babel is, gemeente, dat de Heere niet kan missen. Want zo hoor je alle mensen nog niet klagen. De Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Wereldse mensen, die hoor je daar niet over. Die leven hun leven. Ze missen de Heere niet. Ze zoeken de Heere niet. Het is hen niet zoals Mozes om de gemeenschap met de Heere te doen. En dat is droevig. En niet alleen wereldse mensen, gemeente, je komt dat ook tegen bij kerkmensen. Hoe was het voor u vanmorgen? Was er een verlangen naar de gemeenschap met de Heer? Of bent u er niet eens mee bezig geweest in een week van voorbereiding? Heeft het ons niet aangegrepen vanmorgen dat we moesten blijven zitten en dat een ontmoeting met God niet mogelijk is voor ons, omdat wij de steenrots niet kennen? Dat is een aangrijpende zaak. En als je nu de Heere missen kan, als het nu niet erg is dat de Heere je verlaat, dan kun je morgen gewoon verder leven alsof er niks aan de hand was. Maar gemeente, als het ons om God te doen wordt, dan kunnen we niet zomaar verder leven. En dat niet alleen omdat we de Heere zo niet kunnen ontmoeten, dat is al een zaak. Want stel je voor dat het sterven wordt, gemeente. Sterven is God ontmoeten. En hoe kunnen we God ontmoeten als we niet in die kloven der steenrots zijn, waar het vanmorgen over ging? Maar niet alleen in dat opzicht, als het goed is, dan kunnen we de Heere ook niet missen. Dan kunnen we zonder Hem ook niet leven. Is het ons om de gemeenschap met God te doen? En dan gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat er ook heel veel godsdienstige mensen zijn die je nooit hoort klagen: de Heere heeft ons verlaten, de Heere heeft ons vergeten. Heel veel van die ballingen ook niet. Ze vonden het prima in Babel. Ze hebben het godsgemis daar niet ingeleefd. Ze hebben zichzelf een bestaan opgebouwd, aangrijpend, zoals heel veel kerkmensen zichzelf een bestaan opbouwen. Zonder dat er een ontmoeting met de Heere is, proberen we er wat van te maken. Maar het zou moeten zijn zoals bij de ware Sionieten. Die zeiden: hoe zouden wij een lied des Heeren zingen in een vreemd land? Ze hunkerden naar Jeruzalem, ja, ze hunkerden naar de God van Jeruzalem. Naar zijn inzettingen, naar de gemeenschap met hem. En daarom een vraag in deze uren van nabetrachting, gemeente: kent u dat klagen over het godsgemis? Want dat vind ik wel het positieve in die klacht. Dat er toch mensen zijn, al zijn ze misschien nog niet helemaal op hun plaats, maar dat er toch mensen zijn die God niet missen kunnen. Die hem zoeken, die niet buiten hem kunnen. O, laat dat toch de vrucht mogen zijn van deze avondmaalzondag, gemeente. Dat het ons om God te doen zou mogen zijn, om een ontmoeting met hem. Maar als wij klagen, dan moeten we er wel op letten waar we de schuld leggen. En dan kan het ook wel eens zo zijn dat we te vroeg klagen. Deze klacht, heb ik gezegd, is ook niet rechtvaardig. Het is waar, de weg naar Jeruzalem is geblokkeerd. Maar waar ligt nu de schuld? Die schuld die ligt bij Sion. En dat leven Gods kinderen in. Die godsdienstige mensen die leefden dat niet in. Maar Gods kinderen krijgen ontdekking. Gods kinderen leven dat in. En dan gaat de Heere die mensen troosten hier in deze tekst, als hij zegt dat hij hen niet vergeten is. En dan gebruikt de Heere twee indrukwekkende voorbeelden. Het eerste voorbeeld is het voorbeeld van die vrouw met die zuigeling. En dat laten we vanmiddag maar rusten. Het voert te ver om dat er ook bij te betrekken. Maar dat is een indrukwekkend voorbeeld. Als de Heere zegt, zou ook een vrouw haar zuigeling vergeten. En ofschoon deze vergaten, stel je voor dat het voor zou komen, zo zal ik u toch niet vergeten. En het tweede beeld, dat vraagt vanmiddag onze aandacht, en dat is het beeld van de wederopbouw van Sion. Hoe de Heere daar dagelijks mee bezig is. Daar wil de Heere die droeve Sionieten op wijzen. Hij zegt: zie, ik heb u in beide de handpalmen gegraveerd. Zie, zegt hij, dat is, let daar eens op. Kijk eens omhoog. Richt uw ogen eens op mij. Sion kan zo in zichzelf verzonken zijn. ook in een week van voorbereiding. En zelfs in een uren van het heilig avondmaal, dat ze buiten zichzelf niet meer zien kunnen. En dan wil de Heere zijn kinderen in deze tekstwoorden er een ogenblik bovenuit tillen als zij zegt, zie, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Ik heb u gegraveerd. Wat heeft de Heere gegraveerd? U. Wie is u? Dat is Sion. We zouden kunnen denken aan de namen van de Sionieten, die de Heere gegraveerd heeft in zijn handen. Maar meer, het zijn niet alleen de namen. Het is veel meer waar het hier in onze tekst over gaat, want straks wordt er gesproken over muren. En dat woord muren, dat hoort ook nog bij ditzelfde beeld. Gemeente, het gaat over het hele ontwerp van Sion. Het gaat over de hele bouw en herbouw van zijn kerk. Tot in de kleinste bijzonderheden. Jongens en meisjes, als er een huis wordt gebouwd of een kerk, waar begint het dan eigenlijk mee? Je zegt, nou, het begint met het fundament. Er moet eerst gegraven worden. Nee, wacht eens even. Je gaat te snel. Daar gaat nog iets aan vooraf. Ja, dat is vaak wel het eerste wat wij zien. Als er een gebouw komt, dan zien we dat er machines komen, mensen aan het werk gaan. Maar denk je dat die mensen daarvoor niet hiermee bezig zijn geweest? Natuurlijk, zo'n bouw wordt van tevoren helemaal voorbereid. Een van de eerste personen die erbij betrokken wordt, is een architect. En die architect die wordt gevraagd om een bouwtekening te maken. Dus van tevoren weet men al hoe dat het huis of hoe dat die kerk eruit zal gaan zien, want dat heeft de architect uitgedacht. Tot in de kleinste bijzonderheden. Een architect die laat dat niet over aan de aannemer. Die zegt niet, nou ja, kijk, hier moeten de muren komen. Nou ja, als je nou hier of daar ook nog een raam wil doen, kijk maar hoe het uitkomt. Nee, dat gaat heel zorgvuldig. Dat gaat tot in de kleinste bijzonderheden. Dat wordt als tot op iedere steen uitgedacht. Zo is die architect daarmee bezig. Hij maakt een tekening. En als hij de tekening gemaakt heeft, dan blijft het daar ook niet bij. Dan komt er een bestek. En in dat bestek gaat het vooral ook over de uitvoering. Als dat gebouw overeenkomstig deze tekening gemaakt wordt, ja, dan moet er een heel plan zijn. En zo heeft de Heere dat overdacht. De Heere heeft overdacht hoe groot dat Sion wordt. De Heere heeft overdacht wat die bouw van Sion kosten zal. De Heere heeft overdacht welke middelen daarvoor nodig zijn. De Heere heeft overdacht welke tijd dat in beslag zal gaan nemen. Al die dingen die wij ook overdenken als wij een kerk gaan bouwen, die dingen heeft de Heere ook overdacht. En dat gebeurde vroeger al. Dat is niet iets van alleen vandaag. Dat gebeurde zelfs in een tijd toen er nog helemaal geen tekentafels waren. In de oudheid deed men dat soms in kleitabletten. Daar werd de tekening gemaakt door de architect. Daar werden de berekeningen op gemaakt. En dat is wat de Heere hier voor beeld gebruikt als hij zegt, ik heb u, Sion, in beide mijn handpalmen gegraveerd. Die handen hebben een tekening gemaakt. Die handen hebben een voorbeeld geschetst. Graveren, wat is dat? Nou, graveren, dat is iets ergens inzetten dat je het niet meer zomaar wegveegt. Je kunt er met je hand over gaan, maar het blijft staan. Je kunt graveren in hout, door uit te snijden. Je kunt graveren in stenen, Denk maar aan grafstenen bijvoorbeeld, waar teksten ingegraveerd worden. Je kunt zelfs graveren in je lichaam. Als het over graveren in het lichaam gaat, dan wordt dat tatoeëren genoemd. En als iemand een tatoeage heeft, dan kun je dat niet wegvegen. Ook als iemand zich gewassen heeft onder de douche, dan blijft zo'n tatoeage staan. Die blijft het hele leven. Een heidense gewoonte trouwens, die wij niet moeten volgen. De Heere heeft dat aan de kinderen Israëls heel duidelijk verboden in Leviticus 19. Hij zegt dat zij geen snijding in hun vlees mogen maken, nog een schrift van een ingedrukt teken in zich mogen maken. Dus geen teksten graveren, geen afbeeldingen graveren in ons lichaam. Dat is heidens. En wat de Heere hier gebruikt, dat is ook niet letterlijk. De Heere gebruikt hier een symboliek. De Heere heeft geen handen. Dus de Heere heeft het niet in zijn vlees gegraveerd, want de Heere heeft geen vlees. Maar het is een menselijk beeld wat de Heere wil gebruiken om zijn kerk te troosten, hoe dat de bouw van Sion hem voor ogen staat. Hij zegt, ik heb het al gegraveerd, ik heb de tekening daarvan gemaakt en ik heb het vastgelegd. En heel opmerkelijk dat de Heere spreekt in de verleden tijd. De Heere zegt, ik heb gegraveerd. Hij zegt niet, ik zal u in beide mijn handpalmen gegraveren. Hij zegt ook niet, ik graveer u in beide handpalmen. Maar hij zegt, het staat er al in. Ik heb al gegraveerd, het is al klaar. Dus niet uw geloof graveert u in mijn handpalmen. U doet dat niet. Niet uw gebeden graveren u. Niet uw goede werken graveren u. Niet uw berouw graveert u. Nee, dat heb ik gedaan. Ik heb van eeuwigheid, Sion, u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Die bouwtekening die stond er al eer dat de verwoester kwam. Die bouwtekening van Jeruzalem die lag al klaar eer dat de Babyloniërs met hun beukhamers de muren aan stukken sloegen en het hout in brand hebben gestoken. En zo is het ook met mijn kerk. Het is voor mij niet een vraag hoeveel mensen er bekeerd zullen worden. Het is niet een vraag of mijn volk standvastig zal kunnen blijven, want ik heb u gegraveerd tot in de allerkleinste steentjes toe. En dan gaat Sion zeggen, en dat is onterecht, de Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Ja, verlaten, oké, in hun waarneming is dat zo, maar vergeten? Kan de Heere zijn Sion vergeten? Dat is onmogelijk voor de Heere, want van eeuwigheid heeft hij zijn Sion reeds voor ogen gehad. Ik heb u gegraveerd, dat hebben mijn handen gedaan, in mijn eigen handen. Dat is een godswerk wat mij voortdurend voor ogen staat. Wat een troost, gemeente. Dat de bouwtekening nou niet overgegeven is aan een generale synode. Dat het bestek nou niet in handen ligt van het deputaatschap emerituskas. Maar dat de Heere zegt, wacht, dat heb ik nou allemaal klaar liggen. Hoe dat mijn kerk eruit gaat zien en wat mijn kerk zal kosten en welk tijdsbestek de bouw van mijn kerk in beslag zal nemen. Wat een troostvolle gedachte. Ik heb u gegraveerd. We gaan naar onze tweede gedachte. Deze handen bewaren de bouwtekening. Want het is wel opvallend dat de Heere zegt, ik heb u in de handpalmen gegraveerd. Want voor ons is dat nou niet direct de plaats waar je een bouwtekening zou tekenen. Maar het is een beeld. Het is een beeld om ons trage begrip tegemoet te komen, gemeente. Wat is onze handpalm? Onze handpalm is eigenlijk het beeld van onze macht. Ik moet denken aan de geschiedenis van Gideon. Als Gideon hulp zoekt bij de mannen van Sukkot, dan zeggen de lieden van Sukkot tegen Gideon: is de handpalm van Zeba en Zalmunna reeds in uw hand? Is de handpalm van Zeba en Zalmunna reeds in uw hand? Of beschikken deze mannen daar nog over? Hebt u geen gezag over hen? Nou, laat dat eerst maar zo zijn en dan pas dan zullen wij u en uw Heer brood geven. En anders niet. Dus de handpalm is het beeld van Gods macht. En wat is dat een troostvolle gedachte dat de Heere zegt: ik heb u in mijn handpalm gegraveerd. De Heere is de baas over de bouw van de kerk. En het ligt ook in zijn handen, in zijn macht, in zijn handpalmen. En dat is als het gaat over de kerk in zijn geheel, maar dat is ook als het gaat over Gods kinderen in hun persoonlijk leven. Het hangt niet af van onze macht, want onze macht is klein. In ons is geen kracht tegen die grote menigte. Wat moeten Gods kinderen daar telkens weer achterkomen, dat ze alles tegen hebben. Dat ze niks voor elkaar krijgen. Dat hun krachten zo klein zijn. En de Heere wil hen bemoedigen door te zeggen: maar daar hangt het ook niet van af. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van mij verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Het is ook het beeld van opzicht. Wat wij graveren in onze handen, daar hebben we zicht op. Het gebeurt nog wel eens, ik zie dat wel eens op catechisatie bij jongens en meisjes. En ik hoop niet dat dat wel antwoorden zijn op de catechisatievragen die je thuis moest leren. Maar je ziet wel eens dat jongens en meisjes iets opschrijven wat ze niet willen vergeten in hun hand. Want vroeg of laat, dat zie je altijd. Je handen gebruik je de hele dag. En vroeger gebeurde dat ook wel eens, dat mensen iets opschreven in de palm van hun hand om eraan herinnerd te worden. En zo heeft de Heere met eerbied gezegd: de komst van zijn koninkrijk, ja, in de eerste plaats de herbouw van Jeruzalem, we moeten het in de eerste plaats betrekken op het Joodse volk, de dagen van toen, maar er zit een diepere profetie natuurlijk in deze profetie, zonder die eerste profetie uit te vlakken, ligt hier toch ook in de bouw van Gods kerk en de komst van Gods koninkrijk. Waar de wederkeer uit Babel altijd een beeld van geweest is. Daar gebruiken de profeten het ook voor in het Oude Testament. En dan zegt de Heere dat die zaak, daar word ik telkens aan herinnerd. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Ik zie het voortdurend voor mijn ogen. En die handpalmen zijn ook een beeld van Gods bescherming. Als de Heere zijn hand dicht doet, jongens en meisjes, dan is die bouwtekening van de kerk zo veilig. Daar kan niemand aankomen. Probeer maar eens iets bij een ander uit handen te krijgen. Nou, dat is nog niet zo makkelijk. Als iemand iets in zijn hand gekneld heeft, dan krijg je die hand niet open. En er is met eerbied gezegd niemand die de hand van de Heere open kan krijgen om die bouwtekening te beschadigen. Niemand kan daar een kleine wijziging in aanbrengen. De Heere beschermt zijn raadsplan. Niemand kan daar aankomen. De Heere sluit zijn handen. Zeker voor de vijand. De vijanden die krijgen er niks van te zien. De vijanden die kunnen het niet volgen. En er zijn wel eens momenten, gemeente, dat de Heer zijn handen opent. En even laat zien wat hij nou altijd ziet. En wat zijn kinderen eigenlijk bijna nooit zien. En dat wil de Heer nu in deze uren van nabetrachting doen. Vanmorgen hoorden we dat de Heer soms dingen zichtbaar wil maken voor zijn kinderen. En hier wil de Heer iets zichtbaar maken. Hij laat zijn kinderen, zijn Sion, in zijn handpalmen kijken. En hij zegt, kijk eens wat hier staat. Jullie zien dat niet altijd, maar ik zie dat altijd. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. En er zijn momenten dat de Heer zijn handen voor zijn kinderen dicht doet. Dan zien ze het niet meer. Sion zag het niet meer. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft mij vergeten. Ze konden niet zien dat de Heer ervoor in stond. En de Heer wil om hen te troosten. Met een oog des geloofs laten blikken in zijn handpalm. De Heer zegt, dit zie ik. Zo is het nou voor mij. Zo vast ligt het. De Heer weet al hoe het worden zal. En het is niet afhankelijk van de gedachten die zijn kinderen erover hebben. Het is ook niet afhankelijk van de gedachten die de vijanden erover hebben. En dan zegt de Heer niet, ik heb u in één hand gegraveerd. Maar dat is het wonderlijke. Hij zegt, ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. In mijn linkerhand en in mijn rechterhand. En welke hand dat ik ook gebruik. Daar staat het in. En wat de Heer ook met die hand doet, jongens en meisjes. Soms geeft de Heer met die hand een klap. En soms streelt de Heer met die hand. Waarom doet de Heer dat? Dat is nou allemaal dienstbaar aan dat bouwwerk wat er komen moet. Want dat verdedigt de Heer in het leven van zijn kinderen. Zij hebben het beeld niet voor ogen, dus zij begrijpen het vaak niet. Waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Maar de Heer grijpt in met een doel. De Heer laat los met een doel. De Heer werkt met een doel. In beide mijn handpalmen. Daar ligt de zaligheid van de kerk. Daar heeft de Heer Jezus over gesproken. De Heer Jezus heeft gezegd, en niemand kan ze uit mijn hand rukken. Maar hij heeft tegelijk ook gezegd in Johannes 10 vers 29. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Dus de kerk staat in twee handpalmen. Die kerk die staat in de handpalmen van God de Vader van eeuwigheid. En die kerk staat in de handpalmen van de Heer Jezus Christus getekend. Want ja, hoe kan de Heer nou Sion in zijn handpalmen graveren? Die handen van de Heer, jongens en meisjes, dat zijn heilige handen. De handen van de Heer zijn nooit vuil geweest. De handen van de Heer hebben nooit verkeerde dingen gedaan. Heilige handen, dat kunnen wij niet zeggen. De Heer is rein van hoofd en rein van handen en van hart. En hoe kan de Heer daar nou een bouwtekening maken van Sion? Hoe kan de Heer nou de namen van de Sionieten daarin schrijven? Want dat zijn er nogal mensen, zeg. Er zou vanmiddag heel veel van te zeggen zijn wie Sion is. Nou ja, alleen deze tekst zegt het al. Hoe Sion de Heer verdacht houdt, dat is Sion. En dat is niet eerlijk. En hoe dat ze in Babel gekomen zijn, het is vanwege hun zondig hart. En de Heer heeft ze gewaarschuwd en nog een keer gewaarschuwd, maar ze gingen maar door. Dat is Sion. O Sion, u moet eens lezen in de profetie van de profeet Ezechiël, hoe ver dat Sion weg geweest is. En dan in die heilige handpalm. Hoe kan dat? Wel, dat kan alleen, gemeente, omdat er één geweest is die zijn handen heeft laten doorboren. Kijk, bij dat hele bouwplan van Sion gaat het natuurlijk niet alleen over Sion. Maar ik heb u net gezegd, het gaat ook over de prijs die het gekost heeft. Dat is in het bestek opgenomen. De Heer heeft dat opgeteld en weet u wat dat gekost heeft? De bouw van Gods kerk heeft gekost het leven van zijn kind. De Heere Jezus Christus heeft aan het vloekhout op Golgotha zijn beide handen laten doorboren. Daar staan de graveerselen in van zijn liefde. Hij heeft zich aan het kruishout laten nagelen, opdat het welbehagen des Vaders gelukkiglijk zou voortgaan. Als de Heer Jezus dat niet in de eeuwigheid al tegen zijn Vader had gezegd, dan had die bouwtekening van Sion nooit klaargekomen. Want God kan dat niet doen ten koste van zijn recht. Maar de Heere heeft de zaligheid van Sion gelegd op rechtsgronden. Op de arbeid van zijn geliefde zoon. Dat is in dat hele plan opgenomen. Dat Christus zichzelf geven zou voor verloren zondaren. Hoe pijnlijk was die gravering. Toen die enorme spijkers door zijn handen, zijn heilige handen zijn gejaagd. Opdat onreine namen, opdat onreine zondaren in Gods handpalmen gegraveerd zouden worden. We hebben het vanmorgen gezien in de tekenen van het heilig avondmaal. Wat Sion heeft verzondigd, dat heeft Christus betaald. En u ziet hier, gemeente, dat moet aan Sion geopenbaard worden. Sion die heeft niet de troost hier dat zij in de handpalmen staan. Sommige mensen, ja, die gaan er eigenlijk vanuit dat ze verkoren zijn. Velen onder het Joodse volk die gaan er vanuit dat ze verkoren zijn. Ze zouden het eigenlijk raar vinden als ze niet verkoren zijn. Want ze vinden zichzelf zo goed. Maar er is een volk op deze aarde, gemeente. Dat kan het eigenlijk niet geloven dat zij verkoren zouden zijn. Dat hun namen geschreven zouden zijn in de handpalmen des Heren. En dat zijn mensen die wel eens zicht mogen krijgen op Gods welbehagen. Zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. Gods vrijmacht. Zijn vrijmachtige genade, zijn vrijmachtige ontferming. Als dat er niet was, dan kon het voor hen nooit. Als er iets mee moest stellen van hen, dan kon het voor hen nooit. Maar zulke onwaardige mensen, die niks hebben in zichzelf, die wil de Heere wel eens vertroosten met een blik in zijn handpalmen. En zegt, kijk, zo gaat het worden. Dat is mijn plan. En daar laat ik mij niet van afbrengen. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. U zegt misschien, ach dominee, ik heb nog nooit in Gods handpalmen mogen blikken. Ik heb nog nooit iets van die bouwtekening gezien. En ik heb zeker mijn eigen naam niet geschreven zien staan. Wel, hoe zou dat komen? Hoe is het met uw handpalm? Wij hebben onze handen uitgestoken naar de verboden vrucht, gemeente. Heb je zo wel eens naar je handen gekeken? Het is een wonder dat wij nog handen hebben eigenlijk. Er zijn landen hier op deze aarde, als iemand steelt, dan hakt men een hand eraf of men hakt er een paar vingers af. En wij hebben gestolen in het paradijs en wij mogen nog met handen geboren worden. Maar wat zijn die handen onrein? Weet u wat er in onze handpalm geschreven staat? Daar staat geschreven, je mentendre, ik zal handhaven. En vindt u het gek als wij zulke handen de Heere voorhouden, ik zal handhaven, dat de Heere zijn handen voor ons gesloten houdt? Zulke rechthebbende mensen, die zullen nooit de troost krijgen van Gods welbehagen, van zijn vrijmachtige genade. Het kan niet bestaan. Want dat is een troost, gemeente, voor verloren mensenkinderen. Voor arme Sionieten, die de Heere zijn handpalmen wel eens open wil doen. Is uw hand wel eens een bedelaarshand geworden? Uw vuile hand, uw onreine hand. Kijk, als u dat bedelleven niet kent, Dan moeten wij de Heere ook niet kwalijk nemen dat wij nog nooit iets gezien hebben van wat er in zijn handpalmen geschreven staat. Is uw hand wel eens open gegaan? Dan ga je schamen voor wat er in die hand gegraveerd staat. Dat hebben wij gedaan. Dan ga je schamen voor hoe vuil dat je handen zijn. En dan kun je het eigenlijk niet voorstellen dat zo'n vuile zondaar nog genade bij de Heere zou verkrijgen. En toch is het mogelijk, gemeente, juist vanwege die vrijmacht. Want de Heere zegt niet, gij hebt gegraveerd, maar ik heb gegraveerd. De Heere graveerde daar van eeuwigheid en hij bewaart het. Oh, wat is dat ook een troost in deze bange tijd waarin we leven. Hij bewaart het leven van zijn kinderen in zijn handpalmen. En zie ze maar eens open te krijgen. Hij bewaart de komst van de kerk, de bouw van zijn koninkrijk in zijn handpalmen. En er is niemand die ze uit zijn hand rukken zal. Die handen bewaren. Maar die handen zorgen ook voor de uitvoering, onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 89 en daarvan het eerste en het tiende vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen en mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Psalm 89 vers 1 en 10. onze derde gedachte, deze handen volvoeren ook de bouw. Deze handen zorgen voor de uitvoering. De Heer geeft dat niet over aan een aannemer. Kijk, bij een gebouw is het zo, je hebt een architect. En die architect is verantwoordelijk voor de tekening. Dat moet natuurlijk allemaal kloppen. Maar die architect die gaat niet de bouw doen. Daar is weer een aannemer voor nodig. En dan is er een opzichter. Die moet de zaak in de gaten houden. En geeft de Heer dat nou uit handen? Zegt de Heer, nou mijn deel is klaar. En nou is het verder het werk van de aannemer om ervoor te zorgen dat Sion herbouwd wordt. En de aannemer, dat is dan misschien, ja, wie zijn er teruggekeerd uit de ballingschap? Ezra? Nehemia? Heeft de Heer het aan hen overgelaten? Nee, kijk, de Heer heeft wel een paar kleine onderaannemertjes lopen. Maar de Heer houdt de zaak zelf in de gaten. En dat niet alleen, maar zijn handen volvoeren ook de bouw. De Heer, die handen, ik heb gezegd, die kunnen alles. Er zijn aannemers die kunnen geen steen metselen, maar de Heer kan alles. Zijn handen zijn de handen van een architect. Zijn handen zijn de handen van een bewaarder, van een opzichter. Zijn handen zijn de handen van een aannemer. Er staat in een van de psalmen, de Heere bouwt Jeruzalem. Het ligt zo vast in de handen van hem. Het werk van Ezra, het werk van Nehemia, het werk van Jozua, het werk van Zerubabel, dat lag niet vast in hen, maar dat lag vast in de Heere. En daarom zou die grote berg voor Zerubabel niks te betekenen hebben. En daarom zou hij de hoofdsteen toebrengen met toeroepingen, genade, genade, zij dezelfde, omdat het een werk des Heren is. De Heere is ook de bouwmeester, de Heere is ook de kunstenaar. Het ligt in zijn handen. Kijk, in de praktijk is dat niet altijd zo. Soms dan maakt een aannemer, die maakt een tekening. En die gaat in de kast, want ja, het kan niet doorgaan. We hebben als kerk ook wel tekeningen laten maken, er is niks mee gebeurd. Die liggen in de kast, want ja, het ging niet. Of om deze reden, of om die reden niet. En ja, dat gebeurt wel meer. Dat mensen willen iets en ze gaan een tekening laten maken en de economische omstandigheden veranderen. Er komt malaise en ja, die mensen zeggen, ja, we durven het nu toch maar niet aan. En die tekening gebeurt niks mee. Misschien dat die later nog eens uit de kast komt, maar je weet het niet. Dan moet de architect, die moet het opgeven. Maar gemeente, de Heere geeft het niet op. Wat de Heere in zijn eeuwige raad heeft bepaald, dat zal gebeuren. En dat is eigenlijk het beeld wat hier gebruikt wordt. Als de Heere zegt, uw muren zijn steeds voor mij. Heb je ze wel eens druk gezien, jongens en meisjes, op de bouwplaats? Dan komt daar de opzichter met de tekening. En die legt de huidige situatie ernaast en die vergelijkt het. En is gesprek met de aannemer of het allemaal wel is zoals het op de tekening staat. Want het moet kloppen. En nou zegt de Heere, uw muren zijn steeds voor mij. Let op dat woordje steeds. De Heere zegt tegen Sion, het herstel is in volle gang. Ik heb iedere dag de bouwtekening erbij. U kunt wel denken dat er niks gebeurt, dat er niks herstelt, maar uw muren zijn steeds voor mij. Mijn handen zijn voortdurend bezig met en de afbraak en de opbouw. En dan laat de Heere hier zijn kinderen de tekening zien. En hij laat er eigenlijk mee zien, kijk, zo gaat het worden. Die architect, jongens en meisjes, die weet al hoe het gaat worden. Als wij hier een huis zien verschijnen, dan denk je, hoe gaat het eigenlijk worden? En dat zie je pas na een paar maanden, ga je het een klein beetje zien. Zo, het gaat ongeveer zo worden, maar die architect, die wist het al lang hoe dat het ging worden. Die heeft het allemaal uitgedacht. De Heere weet hoe het gaat worden. En de Heere laat aan Sion zien hoe dat het gaat worden. Kijk, Sion die heeft er geen voorstelling van. Want de muren zijn afgebroken. De muren zijn zwart geblakerd. Sion ziet alleen maar puin. Puinhopen. En de Heere zegt, nee, dit is de tekening. Zo gaat het worden, mijn volk. Zo gaat het worden, mijn kind. Dat is wat ik voor ogen heb. Dit zijn de muren van Jeruzalem. Dit zijn de muren van Sion. Dit zijn de muren van mijn kerk, zoals het worden zal. Uw muren zijn steeds voor mij. Op de tekening is het al klaar. En de Heere zegt, deze handen gaan het doen. Want het ligt vast in mijn hand. Is dat nou geen troost, volk des Heren? Misschien denk je, hoe moet het nou verder, dominee? Nou was het vanmorgen zo goed. Maar daarachter is nog zoveel wat opgelost moet worden. Een glimpje van Gods heerlijkheid te zien, dat lost de zaken nog niet op. Er is nog zo'n puinhoop in mijn leven. Er liggen nog zoveel muren plat. En in mij is geen kracht. Ik ben mezelf al zo vaak tegengevallen. En ik zou wel van alles willen beloven op deze avondmaal zondag aan de Heere. Maar er komt niks van terecht. De Heere zegt, kijk eens, ik ga het doen. Zo gaat het worden. Uw muren zijn steeds voor mij. Ik ben ermee bezig. En de middelen moeten ertoe dienen. De mensen die ik inschakel, die moeten ertoe dienen. Dat gebeurt wat ik voor ogen heb. Het zou wel een wonder geweest zijn als de Heer gezegd had, uw puinhopen waren zijn steeds voor mij. Als de Heer zou zeggen, kijk eens, ik heb hier een plaatje van de puinhoop, hoe het is, verschrikkelijk. Wat is er toch van geworden? Dat zou al een bemoediging zijn als je zou mogen weten, ach, de Heere weet ervan. De Heere weet van de puinhoop in mijn leven. De Heere weet van de puinhoop in mijn gezin. De Heere weet van de puinhoop in de gemeente. De Heere kent de puinhopen van de kerk. Ach, dat is al zo'n troost. Maar de Heere zegt veel meer. Hij zegt niet, ik ken uw puinhopen, ik ken uw muren. Uw muren zijn steeds voor mij. Sion wordt gebouwd door de hand des Heren. Het is niet het werk van mensen. Want dan komt er ook niks van terecht. Maar het is het welbehagen des Heren. Dat de handen des Heren ten uitvoer brengen. En dat op grond van die hoeksteen Christus gelukkiglijk zal voortgaan. Die steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Die is door die grote opzichter tot een hoofd des hoeks gelegd. Met Pasen, dit werk is door Gods alvermogen. Door z'Heere hand alleen geschiet, het is een wonder in ons ogen. Wij zien het, wij doorgronden het niet. En dan blijft het hier het gebed voor mensen die op de puinhopen zitten. Heere, bouwt u Jeruzalem op. David die vroeg het. Of de Heere Jeruzalem wilde herbouwen. En de dichter van 69 aan het slot, die krijgt er zo'n zicht op hoe dat het worden zal. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. En die zijn naam beminnen erfelijk wonen. O, die mensen in Jeruzalem. U hebt het horen lezen. Die zeggen onze kinderen zijn weg. Ze zijn weggevoerd. We hebben er geen zeggenschap meer over. De vijand is gekomen. Maar de Heere zegt ik zal ze wederbrengen uit des vijands land. Ze zullen weer veilig wonen. En ik zal ze uitbreiden. Het ligt in mijn hand. Uw muren zijn steeds voor mij. Hier blijft het ons gebed. En als de Heere eens laat blikken in zijn handen, dan krijgt Sion zoveel moed. Heere, mag het zo worden? Ik kan het me nog niet voorstellen. Ik kan er niet bij. Maar als u zegt dat het zo worden zal, dan zal het zo worden. Maar wat daar nu voor nodig is, Die handen die ingrijpen in uw leven, ook die soms slaan. En die u dingen uit handen nemen en die u opzij duwen. Volk des Heren, het zijn vaderlijke handen. Die u bewaren dat u er niet zelf een puinhoop van maakt. Maar dat het zal worden zoals de Heren dat bepaald heeft. Uw muren zijn steeds voor mij. Ook die periode dat ik niet tot u gesproken heb, was ik ermee bezig. Ook die periode dat u dacht dat ik u vergeten was, was ik er druk mee. Uw muren zijn steeds voor mij. De Heere die kan de verwoesting van Jeruzalem niet laten zoals het is. Dat is zijn eer te na. Hij heeft zijn naam aan zijn Sion verbonden. O, wat een troost in deze vreselijke tijd waarin we leven. Waar dingen zo snel gaan, gemeente, dat leden van onze gemeente zo gaan schuiven dat ze zeggen dat de evolutietheorie wetenschappelijk veel sterker staat dan wij ooit gedacht hebben. Oh, wat ben ik daarvan geschrokken. Wat gaat het snel ook in de kring van onze gemeente. En wat is het te begrijpen dat onze jongeren geen houvast meer hebben. Maar oh, jonge mensen, er staat geschreven, zul je dat vasthouden. Er staat geschreven. En wat, dat mensen dat niet begrijpen, dat zal zo wezen. Maar het geloof zegt, omdat het er staat, daarom zal het gebeuren. Zul je eraan vasthouden? Want als je je mee laat slepen, dan blijft er niks over van het werk van de schepping. En er blijft niks over van het werk van de herschepping. En de mens komt op de troon en God zou aan zijn voeten liggen. Pas toch op. Wat geschreven is, dat is geschreven. Ook in Gods handen. Dat de namen van onze kinderen, ouders, daarin zouden mogen staan. Rust toch niet, eer dat je dat weten mag. De Heere is ermee bezig. Want wij krijgen het niet voor elkaar. Ik spreek meer dan eens ouders die zo machteloos staan. En die het zo graag anders zouden zien. Er blijft geen weg over soms dan alleen het gebed. Maar wat in Gods handen staat, ouders, dat gebeurt. Als Hij zich ermee gaat bemoeien, dan komt het goed. Laten we daar maar zoeken en niet in onze eigen kracht. Zo is het ook voor onze gemeente. Als ik dat toch niet zou geloven, waar was mijn hoop, waar was mijn moed gebleven? Maar de Heere zegt, uw muren zijn steeds voor mij. Gemeente, de Heere, maken ons toch gewillig om ons onder die handen te begeven. Ook al wordt de helft gesloopt. Ja, dat doen die handen ook. Die breken af. Die maken stuk. En dat valt niet mee. Mens van nature kan dat niet hebben. Maar dat we onszelf ervoor over mogen krijgen. Want zal dat fundament van Sion in uw hart gelegd worden, dan moeten al uw bouwseltjes ondersteboven. Want het fundament moet veranderen. En ook als het fundament goed is, al die eigen aanbouwtjes, die sloopt de Heere eraf. Wij vonden het misschien zo mooi, maar de Heere zegt, het is niks. Het is niet in overeenstemming met het plan. Ik ben ermee bezig. En daarom komt er een kerk. En daarom is de zaligheid niet onzeker. Sion zegt, nee Sion, je vergist je. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Zo gaat het worden. Amen.